Delphine Le Comte behoort tot de meest gelezen dichters van Vlaanderen. Haar werk is onnavolgbaar, volstrekt eigen en even absurdistisch als ontroerend. Ze won meerdere literaire prijzen en groeide uit tot een bekende Vlaming. Ook onder collega-dichters heeft ze veel bewonderaars. Zo schreef de gevierde dichter Menno Wichman dat wie Le Comte leest weet waarom poëzie een wonder is. Ik ben Marijn Hollestelle, haar redacteur, en heb het genoegen Delphine te mogen opzoeken in Brugge, haar woonplaats. Terwijl haar hondjes Bernard en Zora als schildwachten om ons heen drentelen, spreken wij over haar schrijverschap. Hoe kwam zij tot de literatuur? Waarom is ze naast poëzie ook proza gaan schrijven? En waarom werd ze bij haar lezingen ineens belaagd door een knokploeg? Je hoort het in de Bezige Bij podcast.
Hallo hondje. Ja, met enige vertraging zijn we er toch gekomen met de trein in Brugge. Mm-hmm. Ik vind het te gek dat we er mogen zijn. Dat jij er bent. Dat ik je eindelijk.
Welkom.
Ja, dat ik je eindelijk weer zie. Want het is veel te lang geleden.
Ja. Het was welkom in het huis van de oude kruisboogschutter trouwens.
Ja, een eer om hier te zijn. Uit 1400.
Ja.
Ik heb een fragment uitgekozen en dat gemarkeerd met dat papiertje daar in het boek dat je vast hebt, uit Vrolijke Verwoesting. Mag ik je vragen om dat voor te lezen?
Ja, het is een gedicht dat ik nooit voordien heb voorgedragen. Ik betrap mezelf er wel op dat ik soms te vaak tijdens voordrachten op veilig speel en zo de succesnummers voordraag. Niet goed natuurlijk, of gemakzuchtig. Maar dit is voor het eerst. De supermarkt maakt ons kleinzielig en moorddadig. Het is moeilijk om een held te zijn in de supermarkt. Ik draag een rolletje geitenkaas als een bisschop de ellepijp van Paulus in een processie. Met dezelfde plechtigheid en het vermoeden dat ik word uitgelachen. Ik word altijd uitgelachen. Zelfs wanneer ik geen kleren draag. Of misschien vooral dan. De kassierster vindt het misdadig dat ik slechts één artikel koop. Gisteren nacht hebben zij en haar vriendje een profetische glasblazer vermoord. Op de parking van de supermarkt bijt een dwergvrouwtje in mijn schenen. Ze heeft er vrijwel meteen spijt van en trakteert me op een ijsje. Om het goed te maken. De ijskomman geeft me ongevraagd een pistool. Ik schiet het dwergvrouwtje neer en loop vlug weg. Vreemd trots. Ik gooi het gloeiende pistool in de tuin van de naïeve oogarts. Het landt in het gras naast een splinternieuw boek over Madagassische opgravingsrituelen. Even later zie ik mijn vader. Hij eet met grote moeite een uitpuilend haringbroodje. Waarom dit mijn hart breekt, weet ik niet. Wanneer zijn worsteling met het broodje voorbij is, spreek ik hem aan. Dag papa, ik heb daarnet een dwergvrouwtje neergeschoten. Ben ik nu slecht? Niet slechter dan je vader die in hetzelfde bedje ziek is. De huid van mijn vader ruikt naar whisky. En daarom klinkt hij cryptisch. Ik heb niets aan die man. Ik laat hem staan en ga verder. In een steegje eet ik het rolletje geitenkaas op. Stiekem, als een junkie. Twee mannen passeren met een opgerold tapijt. Ze kijken afkeurend naar mijn geitenkaassmoel. Ik keer terug naar de parking van de supermarkt. De ijskomman danst een bespottelijke salsa met het dode dwergvrouwtje. Mijn moeder spoort hem aan. Ze draagt opzichtige cowboylaarzen. Ik ken die laarzen goed. De linkerlaars was mijn bed en de rechterlaars was mijn teddybeer. Zo tragisch. Grotesk, maar toch ook wel zeer wrang. Schrik er een beetje van dat er zoveel pijn in zit.
Daar schrik je van nu je terugleest.
Ja, toch wel. Alle elementen zitten erin. Dat uitpuilend haringbroodje, dat keert ook terug in een verhaal. Dus dat is inderdaad iets zo dat ik me herinner. Nochtans niet heel zielig misschien, maar de onbeholpen manier waarop mijn vader zo verkrampt at. Zo, ja, gewoon de hulpeloosheid van een ouder. Dat zie een kind niet graag. Je wil sterke ouders, politieagent of cipier. Allee, dat was zo, ik weet, in de pannen als kinderen, dat we altijd stoefden. Mijn papa is karatekampioen, mijn is brandweer. Allee, zo stoere, zeer mannelijke beroepen.
En die van jou?
Ja, ik zei dan, mijn vader zit in de gevangenis. Toen al mythomaan, en dat vond ik blijkbaar heel interessant. Mijn vader is een moordenaar.
Dat heeft er altijd ingezeten.
Ja. Om het, ja, om te confabuleren, om verhaaltjes te verzinnen. Niet zo liegen om ergens onderuit te geraken, maar gewoon, ja, meer het vertellen van verhalen, mijn leven wat interessanter en kleurrijker maken. Alhoewel het eigenlijk interessant genoeg was, heb ik dan later beseft bij mijn grootouders, die toch heel flamboyant waren en ja, wild en ja, woest en kunstzinnig ook, ja. En drankzuchtig.
Nou, en de reactie die jij erop hebt, dat is eigenlijk ook die van mij. Ik heb soms het gevoel dat voor sommige lezers of voor sommige mensen die een voordracht van jou zien, dat het absurdisme de boventoon voert.
Ja.
Maar voor mij ben jij, denk ik, de dichter of de schrijver die mij misschien wel het meest van iedereen weet te raken ook met die kwetsbaarheid.
Ja, ik denk natuurlijk dat ik en tijdens voordrachten dus vaak de luchtigere gedichten eruit neem en mensen, als het goed is, bulderen dan van het lachen. Maar toch, achteraf word ik wel vaak aangesproken. En dat mensen dan zeggen, goh, ik heb mezelf erop betrapt dat ik constant aan het lachen was. Maar eigenlijk is het ontzettend wrang en pijnlijk. En ja, dus ze horen het ook. Allee, ze beseffen het ook wel dat er onder die laag, die beschermende laag zelfspot en venijn, dat er natuurlijk diepe wonden en demonen schuilgaan. En ja, ja.
Is het schrijven een manier om die te bedwingen?
Ja, omdat ik... ja, alhoewel dat ik altijd toch in de eerste plaats probeer, of dat ook natuurlijk proberen literair sterke tekst te maken. Maar ja, sowieso is het ook, ik denk dat toch, dat ik daar niet flauw over moet doen. Het is begonnen als een manier om angsten te bezweren en om duivels uit te drijven. Maar dan werd het haast per ongeluk, maar dat klinkt vals bescheiden, maar het werd plots, niet plots, het werd literatuur of het werd aangezien als literatuur tot mijn verbijstering. Ik heb heel lang geen literaire ambities gehad of niet gedacht dat het interessant genoeg was. Of ook kende ook die wereld niet zo van literaire tijdschriften en dat je dan zo werk moet opsturen en dat je dan op de radar terechtkomt van Jozef de Leeuw van het Liegend Konijn bijvoorbeeld. En, dus daarom ben ik ook vrij laat gedebuteerd. Maar ik weet ook niet of dat... Ja. Maar als ik nu terugkijk naar notitieboekjes, want Omer had er een deel teruggevonden, dat was dan 20 jaar, 1999, 21 zelfs. Echt ontluisterend. Hier en daar zit wel een keer een origineel beeld, iets sprankelends en baldadigs in, maar ik was zeker geen Rimbo of Lieke Marsman. Nee, echt niet.
En wanneer kreeg je door dat je talent had voor schrijven?
Ja, ik verlies nog elke dag mijn geloof in mijn talent, maar ik denk dat dat goed is. Maar ik moet wel bekennen dat het bij mij van extreme hoogmoed en hoogheidswaanzin naar complete omgekeerde dieptepunt. Maar ja, dat zal nu wel vaker voorkomen bij kunstenaars. Dus het is nooit van misschien is het oké. Of ja, ik kan me ook niks voorstellen bij een kunstenaar die zo tevreden zijn met zijn middelmatigheid. Mm. Je wil toch echt groots, vernieuwende, hartstochtelijke werken maken. En dan, als dat dan een dag niet lukt, dan voel ik mij ook meteen niet zwaardig. En, ja.
En hoe belangrijk is dan de mening van de buitenwacht? Iemand als Menno Wichman die opmerkt dat jouw poëzie lezen, wat zegt hij precies? Hier staat het in. Iemand als Menno Wichman die dan zegt: wie Lecomte leest weet waarom poëzie een wonder is. En in de Volkskrant werd naar aanleiding van je eerste boek in de reeks Beschermvrouwen van de Verschoppelingen kreeg je 5-sterren recensie. En daar schreef de recensent als er dit jaar helemaal niets meer van waarde gepubliceerd zal worden, is het toch een geslaagd jaar omdat dit boek er is. Hoe belangrijk zijn dan die reacties als je zo aan jezelf aan het twijfelen bent ook?
Ja, dat heeft me dan wel deugd gedaan. Die recensie in de Volkskrant heeft me wel wat opgekrikt. En dat kan me wel even vrolijk maken. Maar de zwartgalligheid sluipt er dan toch al gauw weer in. En ja, maar dat af en toe is er zo wel, maar wacht eens, het is toch wel origineel. En dan ben ik zo even tevreden zo over iets. Maar zoiets als dat introduceren van die personages, de bedeesde zeepzieder, de incestueuze imker, dat ik nu echt wel besef van, dat is eigenlijk echt wel iets echt typisch, onweerlegbaar, ja, echt origineel. Niemand anders doet dat of deed dat. Ik heb dat verzonnen. Dat is toch iets aparts. En iedereen herkent dat nu. En van dat is typisch Lecomte. Ik denk dat is dan toch iets dat ik verzonnen heb dat heel anders was.
Gaan zij eigenlijk allemaal terug op bestaande mensen?
Nee.
Maar sommigen wel.
Sommigen wel, ja.
Zo zitten we in het huis
van de oude kruisboogschutter, ja.
Ja,
dat
precies.
Is een van de oudste personages. Een oude man, Omer, die er al van in het begin bij is ook. Die ik al 20 jaar ken ondertussen. En ja, hij is ook dus letterlijk een oude kruisboogschutter. Hij gaat kruisboogschieten in Brugge iedere dinsdag. In zijn gilde, de Sint-Joris-gilde. Dus, ja.
Maar er is niet een analfabetische jongenshoer.
Nee. De analfabetische jongenshoer, ja. Ook een geliefd en vertrouwd personage.
Het is je beste vriend.
Ja, mijn beste vriend.
En als je dan terugkijkt naar De Dieren in Mij, de bundel waarmee je debuteerde. Voor mij zit daar die kwetsbaarheid zit daar al heel erg in. Mm. Maar wel in wat kleinere taferelen eigenlijk. Bijna in een soort ingehouden vorm als je het vergelijkt met je meer recentere werk.
Tuurlijk, dat is waar.
Hoe is dat voor jou om terug te lezen? Want we gaan daar een nieuwe editie van brengen binnenkort. Eigenlijk omdat ik het zo beeldschoon vond en het ontzettend jammer is dat het niet meer te krijgen is. Werd het hoog tijd?
Mijn moeder is ook heel blij. Ja, het is waar. Ze heeft altijd die bundel gekoesterd. En ik denk dat ze ook graag heeft dat de gedichten soberder zijn. Want ze is mijn meest kritische lezer. En ze durft wel een keer, maar dat is goed, dat mag. Allee, ze moet ook niet overdrijven. Maar ze zegt
hoe
soms,
ver gaat dat?
Ze zegt soms wel, oh, daar ben je weer met je sadistische zadenmakers en necrofiele tegenleggers. Ik ben het beu.
Is dat ook jaloezie de métier?
Nee. Nu, ik begrijp
wat... Want ze schrijft zelf ook, hè?
Ja, ze schrijft zelf.
Ik zag in de afgelopen Hollands Maandblad... voor de luisteraars die nog niet geabonneerd zijn... doe dat meteen... dat jullie daar allebei in stonden.
Ja, want ze wandelde dan met de hondjes een paar dagen geleden... en Hollands Maandblad, ze ging erom in mijn huisje. Ik had het gelegd op mijn tafel, op mijn schrijftafel... met allemaal hartjes rond haar naam en pijlen naar haar naam... die prominent van boven stond, mij maar aan te zeggen. Nee, vind ik het prettig dat mijn moeder schrijft? Nee, echt niet.
Vindt zij het prettig dat jij schrijft?
Ik denk dat we alle twee allebei worstelen met elkaars schrijverschap. En merk toch dat ze dezelfde thema's soms exploreert. Soms zelfs dezelfde met die autofictie, dezelfde personages, maar dan vanuit anders. Ja. Ja.
En waarom ben je proza gaan schrijven? Toch, want je hebt Vrolijke Verwoesting was je achtste of negende dichtbundel.
Ja, achtste.
Als je de best of meerekent, negen.
Ja. Ja.
En toen welde het proza op.
Ja, ik denk dat het toch te maken had met dat stoppen met het drankmisbruik. En dat ik dan die zee van tijd had vooral. Maar toch ook dat de ontreddering minder werd. Zo, dat ik toch... Ja...
Ik kan niet
beweren dat ik voor poëzie constant in een staat van lijden en angsten en psychosen en tragedies en crisis moet verkeren. Maar mijn poëzie heeft toch altijd voeding gehaald uit pijn en vertwijfeling. En die proza-stukken zijn toch... meer om proza te kunnen schrijven had ik toch een zekere standvastigheid of meer.
En toch mailde je mij heel opgetogen dat je weer aan het dichten bent.
Ja, tuurlijk. Maar ja, nu... Maar ik ben dus... Ja, als ik te veel gedichten schrijf, is het vaak dat ik toch... zwaarmoediger ben of dat ik meer last heb van slapeloosheid of van verdriet, vertwijfeling of misantropie. Terwijl die proza, denk ik, dat ik dan meer kan schrijven als ik, om een stomme uitdrukking te gebruiken, als ik in mijn nopjes woon. Ik weet niet hoe dat ik moet. Als er toch een zekere rust of stabiliteit heerst, dat er niet te veel obstakels zijn... dan kan ik proza schrijven, omdat dat toch gestructureerder is. Poëzie is instinctief en koortsig. Het is eigenlijk begonnen tijdens mijn coronabesmetting. Ik had zodanig hoge koorts dat ik... Ja,
dat je weer ging dichten?
Ja, ik kan het elke dichter aanraden. Ja, toch weer zo'n soort... randschemerzone, waarin ik weliswaar niet psychotisch of krankzinnig word, maar dat er toch een ander soort bewustzijn is en droombeelden, dat ik droombeelden meeneem in mijn half wakkere, half lucide toestand. Dus ja.
En heb je dan het gevoel dat de gedichten die je nu aan het schrijven bent of waar je de afgelopen tijd aan werkt, zijn die dan ook weer anders dan in Vrolijke Verwoesting?
Oei. Zeg, jongens.
De heel omineus geblaf.
Dus de gedichten zijn nu anders dan de gedichten in Vrolijke Verwoesting. Droomachtiger, ja. Klinkt dromeriger, ik weet niet, dromiger, dat klinkt zo zweverig. Misschien toch wel rauwer. Ik weet het niet. Het is alleszins weer iets totaal anders dan... Alhoewel dat ze analfabetische jongenswoorden er nog steeds in zitten.
Gelukkig.
Gelukkig, ja.
Ja, we prijzen ons gelukkig. Nou, wat me wel opviel, omdat hè, nu de dieren in mij meerdere keren herlezen, omdat ze het opnieuw gaan uitbrengen, dan valt me op dat toen bij die eerste dichtbundel dat die hele ontroerende kwetsbaarheid en iets blootgeven van jezelf, dat zat daar al in. Mm. En je zou kunnen zeggen dat als een soort constante in al je werk zit. Mm. Maar dat wel is toegenomen. Mm. Dus je toont steeds meer van jezelf. Mm. Maar tegelijkertijd heb je ook dat absurdisme opgevoerd.
Ja.
En dat leidde eigenlijk bij mij tot de gedachte, is het zo dat je dat absurdisme als een soort rookgordijn optrekt om ook meer van jezelf nog weer kwijt te kunnen in je werk?
Ja, ik denk dat ik dat absurdisme als stijlfiguur interessant vind en dat ik niet enkel maar de persoon wil zijn die constant lamenteert over gebrekkige familieleden of wonden of onfortuinlijke ontmoetingen. En ja, uit liefde voor taal zitten natuurlijk ook die dieren. En ik hou ook altijd rekening met muzikaliteit van woorden. En ja, ik steek er graag dieren in. Zowel voor bijvoorbeeld okapi, dat is dan zowel voor dat woord okapi, denk ik, dat jullie zeggen. Ja, die kleur, die lettergrepen. Muzikaal, literair vind ik dat een interessant woord, maar vind het dier ook fabelachtig mooi. En dan, maar ik zou niks en nooit alleen de dichter van de confessies kunnen zijn, omdat ik dan zou ik dat zelf erg vervelend vinden. En er zit ook altijd een soort weerbaarheid en een verlangen in om te ontsnappen en om ook en ook ben ik wel als mens doordrongen van dat het allemaal bespottelijk is en absurd en ook niet echt ernstig kunnen nemen.
Ja, het zijn twee tegenstrijdige verlangens eigenlijk. Het ene om gezien te worden en het andere om te ontsnappen.
Ja, goed gezien. Zo klopt het wel. Eigenlijk schreeuw ik, kijk naar mijn pijn, kijk naar mijn pijn. Ellendige, arme, miserabele ik. Verschrikkelijke ouders, trauma's. Ga weg. Kijk, laat de okapies en de bedeesde zeepzieders. Ja, dat zit er alle twee in. Dat is inderdaad wel vreemd.
En een andere interessante tegenstelling vind ik, en daar was ik bang voor toen je in de slimste mens ter wereld zat. Toen werd je, denk ik, binnen no time werd je volgens mij iedereen's favoriete bekende Vlaming. Dan dacht echt iedereen van, wow, wie is deze vrouw en dit is mijn nieuwe beste vriendin. En toen dacht ik, het zal toch niet dat je nu in dat behagen blijft hangen. Hè? Dat je bijna een soort Herman Brusselmans-achtige figuur wordt die altijd dat kunstje dan
dat
maar opvoert.
Dat had ik ook echt de schrik voor dat ik opgevoerd zou worden overal. Als het gekke vrouwtje, het excentrieke randfenomeen. En ik voelde dat enorm wringen dat niet zou lukken. Want ja, de slimste mens is strak gemonteerd en zeer flatteus gemonteerd. En ik had er wel enkele grappige momenten, maar ik ben meer dan die. Nee, en daarom wilde ik mij zeker niet in dat keurslijf terechtgekomen. Heb ik ook meteen gezegd tegen alle andere televisieaanbiedingen. Nee, zeker niet. Zeker niet. En dan een opiniestuk geschreven over waarin ik het opneem voor onze pedofiele medemens. En toen was mijn fanbasis van 100% naar 0%.
En zat
missie geslaagd.
Ja, en zat er ineens een knokploeg op de eerste rij bij je eerstvolgende optreden.
Ja, heftig.
En politie.
Ja. Nee, ik heb dat niet. Die opiniestukken heb ik aanvankelijk wel gedaan, omdat ik dacht, na de slimste mens, dat ik dacht, ja, maar wacht eens, ik ben meer dan dat sympathiek. Ja, sympathiek ben ik zelfs niet. Ik ben niet dat komische vrouwtje daar, een beetje vreemd en schuchter en ontwapenend. Ze begrijpen het niet. En dan begon ik vervelende, provocerende stukken te schrijven. Maar ja, dan waren er nog altijd een heleboel mensen die dat net geestig vonden. Of die altijd wel geweten hadden of die slim genoeg waren. Oké, ze is ook opstandig, dat is goed, dat mag. Maar dan, nadat ik dat...
Weet je dus tijdens het schrijven van zo'n stuk, hè, dat stuk waarin je opriep...
Nee, dat had ik niet zien aankomen.
Dat was van, inderdaad mijn vraag. Hè? Dus het stuk waarin je opriep tot een soort medemenselijkheid, tot mildheid.
Hoe schandalig van mij.
Ten opzichte van pedofielen. En daar,
Terwijl ik heel duidelijk het onderscheid maakte tussen pedofielen die zich nooit... hebben vergrepen, nooit willen vergrijpen, nooit zullen vergrijpen aan kinderen ten opzichte van pedoseksuelen, waar ik het dus uitgesproken echt niet voor opneem. Maar ja.
Nou, maar ik bewonder je ten eerste heel erg om je moed om je ook hiervoor uit te spreken. Ook juist op zo'n moment dat je ster zo hoog gerezen is.
Ja,
en je dus ook hard kunt vallen. Ja. Want ik denk dat als je dat... zelfde stuk zou hebben geschreven zonder dat je die bekendheid van de slimste mens had gehad, was die knokploeg die was wel ergens anders naartoe gegaan. Die was niet bij jou voorlezen komen zitten.
Nee, het is waar. Voordien had ik al stukken geschreven over Polanski, geen haan die er naar kraaide. Maar nee, inderdaad, maar er zit ook wel iets van ik saboteer mezelf graag en ik kijk graag wat er gebeurt als ik...
Ja, als een moderne vlaggenland.
Ja, er zit wel iets zelfdestructiefs in. En ik denk inderdaad, er zijn zoveel schrijvers kunnen vragen die fotogenieker, jonger, sympathieker, guitiger waren dan ik. En die stonden te popelen om dat podium te krijgen. En dan op Instagram, op Twitter, op Facebook... nog meer lezers of populariteit te vergaren. En ik was de slechtst mogelijke keuze. Dus echt...
Maar toen je dat stuk schreef, hè, dat stuk, dat pedofiele stuk, laat het zo maar noemen. Dan... daarin is denk ik het punt... waar mensen over vielen, of in ieder geval het meest over vielen. Sommige mensen
die... pedofiel in elk geval ons.
Ja, precies. Sommige mensen flippen al, hè, als je zodra je iets van medemenselijkheid naar wie dan ook toont. Maar dat was het, denk ik.
Ja,
waar...
dat was nu misschien... zelfs mijn moeder tikte me toen op de vingers. Mijn moeder zei, wat vind je, dat is toch niet waar? Ik val alleen maar op gerimpelde dutsen.
Maar heb je bij het schrijven daarvan, weet je dan dat er iets gaat ontploffen? Denk je dat?
Nee.
Ben je daarmee bezig?
Nee, ik zag het ook niet aankomen dat zou gebeuren. Ik had eigenlijk aanvankelijk gedegoteerd door zo de pedojager, die dan, van die goede mensen, die pedofielen, maar ook homoseksuelen in de val lopen van, ik ben een jongetje van 16 of 15 of 14. Ja, oké, is dat homoseksualiteit, is dat pedofilie? Maar dat is een andere discussie. Maar oké, van lynchmobs, pedojagers, dan word ik kwaad en dan... maar ik heb nu ondertussen begrepen dat het nog steeds een heel groot taboe is. Pedofilie. En dat mensen hoort pedofiel, ze horen kinderverkrachter. Dus ik weet niet of ik het opnieuw zou schrijven, die stukken. Het heeft me wel geschokt en pijn gedaan en een knauw gegeven. En Tom Amerika, mijn beste vriend, de paniekzaaier, belt dan op. Ja, nu zou ik toch niet alleen wandelen met de hondjes. Zorg er toch voor dat er iemand bij is. Wat?
Ging het zo ver? Heb je je echt bedreigd gevoeld? Los van die knokploeg die zich meldde?
In mijn teksten wel. Natuurlijk ben ik provocerend en stout en venijnig en sterk, maar als mensen me dan zien, ja... Ik denk niet dat zelfs extreem rechts, ja, we gaan de Finnen naar elkaar slaan. Wie staat er dan te applaudisseren? Ja, het was, ik had een en ander wel fijnzinniger kunnen formuleren. Dat begrijp ik nu ondertussen ook wel, ja.
Je hoeft die beschermvrouwen van de verschoppelingen maar open te slaan en te kijken bij de sectie helden of bij de andere stukken die je schrijft. En er komen, nou, je legt een ontzettende belezenheid aan de dag. Je bent autodidact volgens mij op ontzettend veel vlakken.
Mijn grootouders in de pannen waren grote cinefielen. En dankzij hen ja, heb ik, ja, voor ik 5 was, zo alle films van Pasolini, Polanski. Ja, ik weet.
Dat is goede kost voor een 5-jarige, ja.
Ja. Toen was ik, dacht ik van, wanneer mag ik eindelijk een keer de Goonies of Ghostbusters? Maar nu...
Nou, kan ik me voorstellen dat een lepel poep eten in een Pasolini-film op een 5-jarige minder indruk maakt dan op een 20-jarige.
Ja, voilà. Ja. Nee, ik dacht dat dat normaal was. Tot ik dan met vriendjes ging spelen. Maar ook dat er Bataille en Céline en Reven en ja,
dat lazen je grootouders.
Ja, dat lag daar allemaal, alles. De Franse literatuur, ja, want het was toch wel... Vlaanderen was toen intellectueel Vlaanderen nog heel Frans gericht. Dus... ja, ook zo Franse surrealisten, dat is allemaal dankzij mijn grootmoeder en Rimbaud en Baudelaire. Ik kende dat al als 14-jarige, kende ik dat, die werken al goed, dus dat is een groot geschenk geweest natuurlijk. Dus vandaar ook die belezenheid en grote kennis over film en beeldende kunst. Ja, mijn grootmoeder ook, Balthus. Die jonge meisjes, die nu ook volgens Helene de Bruin niet meer in museumzalen mogen hangen. Prepuberale nimfjes. Ze schildert altijd zo Lolita-achtige meisjes. Ja, al foute boel. Nee, maar een grote schilder.
Nou, wel
schilder.
Een voorliefde ook voor kunstenaars.
Maar
met een
mijn grootmoeder had hele perverse smaken, denk ik. En ook mijn grootvader ook, dat ging toch... Ja, zo Fellini ook, dat is toch tussen volks, burlesque... Ja, en ook overdreven, theatraal en ja, pervers, tuurlijk.
En dat was esthetica ook, om de esthetica.
Ja, decadentie. Hè. En daar hield ik van, daar hou ik nog altijd van. En die overdadigheid en de morsigheid en... En lelijke, grimmige seks en alles, ja, alle perversies en manieën. En ja, dat zit diep in mij.
Heeft dat ook met het diep in jou aanwezige en bijna niet uit te drijven katholicisme te maken?
Ja, zeker, zeker. Ik ben zo onder de indruk van de katholieke liturgie, maar ook altijd van religieuze kunst en... God en Jezus, ik zou nooit kunnen zeggen, God is dood. Nee, die God zit er op soms een hele kinderlijke manier, soms plagerig, maar het katholicisme, ik heb ook nooit als puber een fase gehad waarin ik dacht van, nu moet ik er komaf mee maken en er tegen rebelleren. Nu ja, mijn ouders hadden dat natuurlijk al gedaan, die generatie. Dus voor mij, ik denk dat ik er al het moois heb uitgehaald. De verhalen en de kunst en ja, de boetedoeling natuurlijk. En het carnavaleske erin en die hypocrisie.
Terwijl je er toch ook misschien wel graag zonder zou willen als ik in je boek lees. In Beschermvrouwen van de Verschoppelingen 2 heb ik hier een stuk open. En dat heet, de katholieke kerk is een verwerpelijke, potsierlijke, seksistische, homofobe, sentimentele, hypocriete instelling. Waarom verwondert dit de mensen nog? En daarin roep je ook op dat we met z'n allen de katholieke kerk en haar symbolen met voeten moeten treden. Is het een idee om nu aan het einde van deze podcast dat nog even te doen?
Waar zijn we? Rukken alle crucifixen van Omer van de muur. Ja, we maken een brandstaap. Nee. Ja, ik denk dat ik er altijd mee zal worstelen. En tuurlijk is dat heel die bedoeling en die patriarchale en homofobe. En dan ook de veel te rijke, die kerkfabriek. Natuurlijk zit er van alles in dat verwerpelijk en abominabel is. Maar ik ben er toch altijd weer, ik word er toch altijd tot aangetrokken. En ja, kan
ik merk het zelfs nu. Ja. Ik had eigenlijk verwacht, als ik dit voorzetje doe, dan kop jij hem in en dan maak je dat bastions verder stuk.
Nee, ik kan het niet volledig verwerpen. Ik voelde me echt een duivels kind. In de pannen had ik ook altijd problemen met priesters. Wat ik raar vond, of zij vonden mij vervelend. Ja, ik was ook verdacht omdat ik geen ouders had. En ik was net vroom, heel vroom. En zij geloofden dat op een of andere manier niet. Waarschijnlijk omdat ik ook kleptomaan was en moeilijk weerbarstig en zondig kind. En
de wereld vindt het sowieso moeilijk als dingen naast elkaar bestaan.
Ja, ja, voilà.
Je bent altijd het een of het ander.
Ja, ik was niet een sereen, devoot kind, maar eigenlijk was ik wel heel vroom en godsvruchtig, maar ik paste inderdaad niet in de kraam van de priesters van de pannen, dus probeerden ze me af te stoten, maar ik weet het niet. Ja. Weet je, ik denk soms dat... Maar nee, ik denk soms dat ik gewoon... Ik schrijf... Mijn moeder noemde het altijd vulkanisch. Ja, er zit iets woests in de manier waarop ik schrijf. Maar eigenlijk werk ik wel heel hard. En ook al lijkt het zo onstuimig en gulpend en gutsend en soms opsommingen en veel te veel adjectieven, toch ben ik wel ook wel bezig met mijn manier van esthetiek en dat het voor mij juist, en het is niet zomaar lukraak van, ja, ik weet niet, Jackson Pollock was ook geen kliederaar. Hè? Natuurlijk zijn dat uitbarstingen en explosies, maar het betekent ook wel echt iets. Het is niet zomaar, het is geen braken of zomaar. Ik denk dat ik gewoon wil zeggen dat ik hard werk. Toch denk ik dat er soms mensen wantrouwig zijn of denken als...
Jij?
Zoveel... Ja, misschien wel. Misschien beeld ik me weer van alles in. Ja. Ja.
Nou, ik verheug me in ieder geval op de volgende uitbarsting.
Goed. Gelukkig.
Ja, nee, ik vind het echt fantastisch om met je samen te werken. Om met je te mogen optrekken ook.
Ik ook met jou. Nee, ernstig. Had ik toch wel eindelijk het gevoel dat ik een redacteur had die me begreep. Ja. Ja. Ja, wat een geluk is, hè. Want ik denk dat dat uitzonderlijk is. Voordien heb ik dan nooit zo het gevoel gehad dat ik... Ja, nee.
Ik heb het al vanaf het begin, toen ik ooit...
In het station van Antwerpen.
Ja, dat zat
toen
jij,
zat ik daar.
Jij zat verscholen achter een groot glas bier, zoals ik nu. En dat was voor het liefde op het eerste gezicht.
Ja, het is waar. Ja.
Vrolijke Verwoesting, Beschermvrouwen van de Verschoppelingen en het andere werk van Delphine Lecomte is overal verkrijgbaar. Wil je meer weten over Delphine Lecomte, haar werk en deze podcast? Kijk dan op debezigebij.nl of in de show notes. Daar vind je ook meer informatie over hoe je onze auteurs kunt boeken voor een optreden of lezing. Dit was alweer onze 18e aflevering. We zijn ontzettend benieuwd wat je van de podcast vindt. Mail ons daarom graag je opmerkingen, vragen of tips. In de volgende aflevering is Arie Deelder te gast. Zij werkt aan de biografie van Jules Deelder, haar vader, en publiceert binnenkort een bijzonder voorproefje. Er is dus weer alle reden om te luisteren. Tot dan!